voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte psalm 23. Psalm 23. De te zingen psalmen, psalm 23 vers 1. Psalm 23 vers 2 en 3. Psalm 86 vers 9. Psalm 79 vers 7. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 23. De te zingen psalmen, psalm 23 vers 1. Psalm 23 vers 2 en 3. Psalm 86 vers 9. Psalm 79 vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heer der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting. Wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Dan zingen wij van Psalm 23 en daarvan het eerste vers, Psalm 23 vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effenspoor van zijn gerechtigheden. Psalm 23 vers 1.
Thank you.
daarvan de 23e schriftlezing in dit middaguur, Psalm 23, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemene ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengten van dagen.
De rood moeder van ons voor het heilig aangezicht des Heren gemeenschappelijk. In het huis des Heren, in het huis of buiten het huis. Heren, dat is doorlopend in uw woord aan de orde. In huis of buiten het huis. En dat buiten zal dan eeuwig zijn, altijd rondzwerven. In de eeuwigheid geen rust meer vinden. In het huis des Heren. Nee, niet dat er geen plaats is. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Maar het is dat binnen. En dat God onterende ongeloof wat buiten houdt. En dan is het ook geen onrecht, heren. Ja, dan wordt het voor de kerk een wonder, want die willen ook niet. Maar dan is dat het wonder dat u onderscheid hebt gemaakt in de eeuwigheid, waar dat onderscheid nou niet is. En dat is toch, door alle slingeringen heen, de troostgrond voor uw kerk. Dat u wel eeuwigheid hebt verkoren, dat er niet één te veel, niet één te weinig zal zijn. En wilt u dan verleren, niet als een leerstuk, want dat wekt bij de natuurlijke, o zo godsdienstige mens, alleen maar vijandschap, nog meer vijandschap op. Want we zijn al vijanden, maar als die rijke troostgrond van uw kerk, door u alleen. En dat ze mogen geloven dat u het nooit verkeerd doet. Ook niet in die verkiezing. De uitwerking daarvan in de tijd. Voor alles moet een mens ingewonden worden. Wil ons ook dat leren. Heer, het is binnen of buiten. Het is smalle weg of brede weg. Het is in Christus of buiten Christus. Er is geen derde soort, geen derde weg en het is geen derde plaats. Het is één, het is het ander. En dat we dat als grote en kleine beseffen. Duizend en eenmaal gehoord. Het catechisatielokaal, iedere week weer gezien. Een smalle en brede weg. Ook in sommige huizen nog te zien. Gehoord van de kansels. Maar ons hart wil er niet aan. Huivert er voor weg. Voor die eeuwigheid. Voor die eeuwige verschrikkingen die er zullen zijn. Wanneer onze ziel niet gewassen is in dat bloed van Christus. En geheiligd door zijn geest. Heere, mag er toch enig moment in ons leven komen. Dat het ongeloof niet meer kan. En dat het wordt weggenomen. En dat u geloof schenkt. Waarmee de ziel Christus omhelst. Om in hem alles te vinden. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. We hebben een ziel voor de eeuwigheid geschapen. En we beseffen het niet. We zetten alles. Alles op die ene kaart van de tijd. En met die ene kaart verspelen we alles voor de eeuwigheid. Heren, dat is zo'n gevaarlijk spel. Dat wij allen spelen. Wij achten het leven. Tijd verdrijven. Onze vaderen hebben ons gewaarschuwd, ook in de artikelen. Die dat alleen maar voor tijdverdrijf achten. Op deze wereld te zijn. En niet beseffen dat de tijd gegeven is. Om ons daarin voor te bereiden op de eeuwigheid. Heren, dat we het gaan zien. En dat is nodig. En dat mag ook het gebed in dit middaguur zijn. Dat u die blinde zielsogen komt te openen. Ach, Heer, dan komt er een schreeuw waar we zien in welk groot gevaar wij ons bevinden. En dan wordt het waar, Heer. Dan gaat u ze leren. Dan gaat u ze leren dat ze onbekeerd zijn. En dan gaat u ze leren dat ze van zichzelf uit nooit bekeerd kunnen worden. Dat al hun werkgerechtigheid alleen maar vermeerdering is van de schuld. Alleen al vanwege de hoogmoed die daarin schuil gaat. Alsof een mens bij macht en in staat zou zijn om iets toe te brengen wat u behaagt. Heren, dan gaat u hem zelf onderwijzen. En dan laat u hem genadiglijk vastlopen. In zichzelf en met zichzelf omkomen. Om zo uit zichzelf gezet te worden om in die ander dat leven te ontvangen. Heren, wilt u dat niet alleen voorstellen, ook in de prediking van dit middaguur. Maar ook uitwerken in de harten van de hoorders hier in de kerk, maar ook thuis. En dat we beseffen mogen dat we alle wandelen op die zeer smalle richel. Die is maar een handbreed. Die zeer smalle richel tussen tijd en eeuwigheid. Heren, ieder ogenblik te kunnen vallen. En eenmaal eens zeker te zullen vallen. En dan vallen we in de handen, ja, altijd in uw handen. Maar zal het een linkerhand zijn die wegwerpt met een mannelijke wegwerping? Zal het zijn in uw rechterhand, waarmee gij die ziel dan eeuwig aan uw vader hart drukt? Dat zal in deze tijd moeten geschieden. Wat het daar zal zijn, dat moet hier gebeurd zijn, Heren. Dan zijn we hier in de zeer genadige handen Gods gevallen. Waar wij voor eeuwig moesten omkomen, hebt u uw goddelijke hand uitgestrekt. En in Christus de val van uw kind gebroken. één laten vallen. Of dat die ander, voor eeuwig vrij uit zou gaan. Die ene verpletterd onder de toren en de gramschap van u. Op die ander van die toren eeuwig verlost zou worden. Heere, dat doet de kerk die wonderlijke ruim. Hij, mijn doorgens, mijn vuil, mijn zonde, mijn goddeloosheid. En ik zijn gerechtigheid. Zijn volbrachte werk. Heere, wilt u nog geven. Dat ook in deze dienst al onze zinnen gevangen mogen worden. Niet meer langer in het domein van de forse duisternis zullen zijn gehuisvest. Maar dat we nu eens van eigenaar mogen veranderen. Heer, dat we het niet meer kunnen met al die veranderingen waar de godsdienst rijk aan is. Waar menig een voor de eeuwigheid zijn grond in zoekt. Maar met veranderingen kunnen wij voor u niet bestaan. Alleen in die ander kunnen wij en zullen wij eeuwig voor uw aangezicht mogen staan. En ook mogen zitten in uw goddelijke aanwezigheid. Heren, dan is het deze dag en avondmaal zondag. Dan mocht er ook vanmorgen nog zijn die hebben aangezeten. Ach, heren, nou weet u ook hoe het is bij die zielen die dat hebben gedaan. En bij al diegenen die dat niet hebben gedaan. Heren, zoveel. En dat er ook smart mag wezen. Smart, heren, in alle harten dat dit de gemeente is. En dan is het waar, we zullen het 1000 maal wel naar waarheid hebben uitgesproken. Dat wij geen mens in het hart kunnen kijken, dat wij geen keurmeesters zijn. Dat ook maar niet willen zijn en dat maar niet moeten zijn. Maar de werkelijkheid kan het toch niet verdoezelen. Dat nog zoveel buiten de borggerechtigheid van Christus doorleven. Alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Heren, dat moest ons aangrijpen. Wie dan wel in het eerste toch? De eerste plaats toch diegenen die geroepen zijn, dat zijn wij. Als kerkraad om het geestelijke leven van de gemeente te leiden. Heren, dan komt ook de vraag tot ons als wij zien hoe het gesteld is. Dan komt tot ons de vraag, hebben wij die worstelingen wel eens gekend? In waar het ook voor die ander, die nog buiten uw leven. Heere, of is ook onder ons dat alles zo gewoon geworden? En zeggen we misschien nog, ach ja, maar het is verkiezende liefde en wat zou een mens eraan kunnen doen? Heere, leer ook dat maar aan ons als ten ene male niet te excuseren, maar alleen maar als schuld te aanvaarden, dat wij ook in deze zaken zo lax zijn, zo dood zijn. Heren, en dat ook de prediking ons nog mag brengen op die plaats, waar zielen worstelingen krijgen voor anderen, omdat ze door uw genade en niet meer over kunnen hebben voor die eeuwige onrust buiten u. Voor die plaats waar alleen maar is wening en knersing der tanden. Een plaats waar de pijn zo groot zal zijn, dat mensen tong gaan kauwen, om met de ene pijn de andere pijn weg te nemen. En dat niet te kunnen, heren. We hebben samen geen voorstelling van wat dat is. En ach, uw zoon heeft de straf doorleden. En daar gaat de kerk niet alleen in de vrucht van delen. Maar daaraan voorafgaand hebben ze toch iets geleerd. Van wat het is om de hel te hebben verdiend. Dat geeft de gestalte van een Paulus. Wij dan weten in de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. Het ware geloof dat verenigt met Christus. Heere, gedenk dan nog in deze dienst in het spreken, in het luisteren. Uw verzoening over onze zonde. En geef ons allen tezamen ook in dit middaguur nog gedachten. Gedachten over u. Over de eeuwigheid. Over onze arme, arme ziel. En geef ook nog een terugblik, Heer. Wat het vanmorgen geweest is. En wat het had moeten zijn. Hoe het nu verder moet. Heere, zoudt gij nog op willen staan over ons en geven bediening, opdat we bij u vandaan nog onderwezen zouden worden. Hier waar ook deze middag nog een gemeente mag samenkomen. En dat alles om Jezus willen. Amen. Psalm 23. Wij zouden daarvan willen overdenken de versen 2 tot en met 5. Psalm 23, de versen 2 tot en met 5, waar wij lezen Gods dierbaar woord en eeuwige getuigenis als volgt. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in een dal, schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartij. Dus gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiend. Tot zover. Psalm 23, de versen 2 tot en met 5. Geliefde, deze tekstwoorden spreken van de zeer uitnemende zorg van de Heere voor zijn kerk. Des Heeren zeer uitnemende zorg voor zijn kerk. Ten eerste als herder, ten tweede als gastheer. Dus des Heeren zeer uitnemende zorg voor zijn kerk. Ten eerste als herder, ten tweede als gastheer. Als herder, en daarbij worden wij bepaald bij onderwijzingen, vertroostingen en leidingen. En als gastheer, daar worden wij bepaald bij brood, wijn en olie. Des Heeren zeer uitnemende zorg voor zijn kerk. Ten eerste als herder staan we stil bij zijn onderwijzingen, vertroostingen en leidingen. Ten tweede als gastheer. En overdenken wij zijn gaven van brood, wijn en olie. Maar wilde eerst nog van deze psalm zingen, 23, en dan het tweede en derde vers. Psalm 23, vers 2, ik vrees niet, nee. Schoon ik door duistere dalen, doodsgevaar, bekommerd om moest wanen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal altoos mij behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. En het derde, gij zelf mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. En wat er verder volgt, Psalm 23, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente van eeuwigheid heeft God zijn kerk uitverkoren. In de stilte der nooit begonnen eeuwigheid zijn alle mensen kinderen onder zijn goddelijke staf doorgegaan. Daar was hij al herder en heeft ze aangeraakt. Eeuwig bij hem zullen zijn. Die aangeraakt zullen worden in de tijd. Door God in de onrust gebracht om niet eerder te kunnen rusten dan in de armen van die grote herder der schapen, Jezus Christus. Van eeuwigheid verkoren, in de tijd opgezocht, door God, tot God en om God bekeerd. Schaap gemaakt, bok geworden in die diepe val, tot schaap gemaakt en toegevoegd tot die kudde, tot al die anderen die eenmaal in die grote schaapskooi van Gods liefde zullen zijn, samen eeuwig God zullen bedoelen, schapen geworden, tot schapen gemaakt, door de herder tot de herder bekeerd, zegt Petrus. Dan schaap geworden, om dan te delen in die uitnemende zorg van de Heer. En in die lieflijke Psalm 23 worden ons grote zaken voor je gesteld. De zorg die David heeft mogen leren kennen, daarvan mag hij nu spreken. En daarin zien wij niet alleen David in het hart, maar de ganse kerk van God. Op onderscheiden wijze, zeker maar toch in grote lijn, zullen ze allen dit leren. De zorg van God voor hen, arme, arme schapen. Maar toch zo rijk in die enige herder. Het eerste wat David mag noemen is dat weiland. Ja, want daar gaat het over in het tweede vers. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dat is de eerste weldaad, de eerste zorg die hier genoemd wordt. Grazige weiden. Een weiland vol met gras om te eten. Dat is de zorg van God voor zijn kudde, voor zijn schapen, groot en klein, grazige weiden. Een land vol met gras om van te eten. En we weten het, geliefde, dat wordt gebruikelijk onder ons uitgelegd als een beeld voor Gods woord. Dat weiland, dat is de Bijbel. En al die grasprietjes die daar groeien, dat zijn de woorden Gods. En daarvan leeft een kind van God. Dat is zijn voedsel. Hij eet dus de woorden van God. Dat is zijn spijze. Dat is zijn voedsel. Dat is zijn leeftocht. Uw woord, dat zegt ook de dichter, is zoeter dan honing voor het gehemelte. Het woord, dat is dus het weiland. Al die woorden, al die hoofdstukken van de Bijbel, de grazige weide, waarin God zijn kerk wijd onderhoudt. Woorden om van te leven. We spreken nu over Gods kinderen, geliefden. Voor hen is het voedsel. Wat eten zij dan uit de Bijbel? O, zoveel. Luther, in zijn Tiesreden, dat is tafelgesprek, spreekt van dat woord van God als van een groot woud, vol met bomen en vruchten, om daar maar gedurig van te eten en te genieten. Een ander beeld voor dezelfde zaak. Wat is het dan? Wat geniet dan Gods kinderen? Wat is dan het voedsel wat zij dan ontvangen in dat woord van God? O, zoveel, zei ik, ja. Een oneindige grazige vlakte is het, die dan voor ons oog zich ontrolt. grazige weiden zonder einde. Ja, nou, mag ik eens wat noemen? De geboden des Heeren. Daarin leren wij de wil van God. Ik ben eigenwillig, ik volg mijn eigen wil. Maar in de waarachtige bekering wordt die wil omgebogen. En dan gaat die ziel willen wat God wil. En dan wordt die onderwezen. Onderwezen, het is u bekend gemaakt, o volk, wat goed is. Daarin leren wij de geboden van God kennen. En David vraagt er ook om. Verberg uw geboden voor mij niet. Die wil hij leren om zo naar Gods wil te leven. Dat is de lust, dat is toch ook de spijze van de Heer Jezus geweest. Ook van zijn kerk, om de wil Gods te doen. En wat nog meer, daarin van ontvangen we ook onderwijs over de gebeden. Want een mens weet niet hoe hij bidden moet. Ja, een heiden die bidt altijd op zichzelf aan. En God is er alleen maar om uit te delen. Maar de kerk leert bidden van zich af. U wil geschieden, leer ons bidden. En ook daarin geeft Gods woord onderwijs. Wat kwalijk, wat slecht, wat verkeerd bidden is. Dus Gods woord geeft onderwijzing over Gods geboden, over de ware gebeden. Maar ook wat een geloof is dat voor God kan bestaan. En welke geloofsoefeningen er mogen zijn. Ook daarin wordt een kind van God steeds verder onderwezen. Geloof. Er zijn zoveel soorten. En de Bijbel geeft ook daarin onderwijs. Nou, dat ware geloof wat het is, geliefde. En ook onder ons, we moeten het eerlijk zeggen, wordt de kennis van Gods woord minder en minder. Ik zal dat vanmiddag niet uitbreiden. En daarover niet uitweiden. Maar ik zeg u uit de grond van mijn hart dat ik bezorgd ben voor ouderen en jongeren, zoveel onkunde, nog nooit zoveel tijd gehad en nog nooit zo weinig kennis. Onderzoek de schriften, zegt Christus, die zijn het die van mij getuigen. Uw woord is schoon ik alles mis, toch het enige wat mijn hart en zinnen kan strelen, zegt de kerk. Heb je de smaak van? Daarin onderwijzen we. We hebben het vorige week moeten zeggen. Met pijn in ons hart. Echt. De kerk steeds kleiner. De dwalingen steeds groter en meerder. Geen onderwijzingen meer. En daarbij komt nog dit. Geleerd te worden door Gods woord. Maar wel met dat gebed. O, schonk gij mij de hulp van uw geest om te verstaan. Want het grote gevaar is wel, gemeente, daar moet ik u ook voor waarschuwen. Dat wij wel kenners kunnen worden, kenners. U weet het wel, die bezien dat weiland. En die kunnen nou precies zeggen wat voor soort gras daar staat. En wat de kleur is, hoe hoog het is. En hoe dicht het staat en nog misschien wel veel meer van dat gras. Kennis van het gras, maar die hebben nog nooit gras gegeten. Wel veel kennis van Gods woord. Die kunnen wel zeggen waar Christus geboren is, maar nog nooit in hun eigen hart gebeurt. Dan krijg je die letterknechten. Die mensen met veel verstand van de letter van Gods woord. Maar ze hebben nog nooit dat woord gegeten. En wat is dat woord dan? Oh, dat is heel verschillend. Dat woord is soms bitter in het begin en zoet in het einde. Maar het omgekeerde komt ook voor, weet u dat? Dat zoet is in de mond en bitter in de maag. Echt waar? Ja. Staat in Openbaring 10, leest u maar na. Maar wie kan dat nou zeggen, die dat gesmaakt heeft? Die nou de smaak van dat woord heeft ontvangen. En die werkelijk die zeer grazige weide hebben mogen eten, voedsel tot zich nemen. En daar gaat het om, geliefde. De hel is vol met beschouwelijke christenen. En die kunnen allemaal zeggen hoe God de mens bekeert. Die weten allemaal hoe het gaat, maar ze weten niet hoe het gaat voor zichzelf. Wel voor een ander, dat hebben ze gelezen. Ze kunnen nog wel zeggen hoe het moet, maar weten voor zichzelf niet hoe het gaat. Dat is een groot gevaar. Kenners zijn het dan, maar God kent ze niet. God kent ze niet. Want ze hebben nog nooit dat woord gesmaakt. Het tweede geliefde. Een tweede wel dat we kunnen, dat begrijpt u vanmiddag wel. Hè? We kunnen het alleen maar aansturen. Maar zult u er verder over nadenken? Zult u dat uitbreiden voor uzelf? Tweede, dat is, en dan moet u eens kijken wat er staat. Zeer stille water. De eerste weldaad, dat zijn de onderwijzingen uit Gods woord. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Nederliggen. Om in alle rust dat woord tot zich te nemen. Om het te mogen herkauwen. Krijgt u het woord wel eens terug? We hebben het vanmorgen gezongen. Ja, ik heb het eenmaal gehoord. Nee, God heeft eenmaal gesproken. En ik heb het tweemaal gehoord. Dat is het herkauwen. Komt het nog eens terug. En doet het kracht op de ziel. Nederliggen in de grazige weide van Gods woord. En nog eens herkauwen met de reine dieren des velds, geliefde. En dan het tweede. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille water. Dat nederliggen, dat heeft ons al veel te zeggen. Hij daar gaat rust vanuit. In alle rust. Neemt u daar ook rust voor? Vader, nog even gauw lezen. Ja, moeder. Neemt u daar de tijd voor? Voert mij zachtkens aan zeer stille water. Dat is het tweede. Wat zijn die zeer stille water? Dat zijn de zoete vertroostingen van de Heilige Geest. Dat eerste wat wij u noemden, dat zit meer op de onderwijzingen. Dat is nodig. Maar wat ook niet gemist kan worden, dat zijn die invloeien van Gods liefde. En dan brengt hij ze ook, maar de Heere handelt zo zachtkens, staat er ook zo. Hè. U vindt God nog wel hardhandig, hè, zeggen ze eerlijk. Met harde hand wordt daar even een Paulus stilgezet. En een Manasse daar, nou, dat is toch hè, in zulke diepe wegen. We vinden dat maar hard hoor. Alles van, we hebben altijd harde gedachten van God. Maar o, geliefde, als we werkelijk de Heere leren kennen. In de handelingen met onze ziel, dan zeggen we, hoe zachtkens. Zo deer. Zachtkens aan zeer stille water. En dan moet u eens kijken wat daar staat. Zeer stille water. Daar is het, daar staat eigenlijk wateren der stilte. Wat is dat? Oh, ik hoop dat de ouderlingen hier altijd maar zeer eerbiedig zullen lezen. Maar ook bijzonder dat woord Sela. Dat moet niet weglaten hoor. Nee, dat is het geheim van de kerk Sela. Dat is nou die stilte. Weet u wanneer het voor het eerst stil wordt in je ziel? Na al die wateren. Na al die stormen die over de ziel gekomen zijn. Als God een mens bekeert, dan komt hij in de onrust. Dan steekt de storm op van dat goddelijke ongenoegen. Dan ga je het uitroepen, ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Dan komen er de oordelen Gods in de ziel. Dan wordt het donker, dan wordt het benauwd. Dan gaat het stormen. Dan gaan de golven hoog oprijzen. Ik moet sterven, ik moet God ontmoeten. En dan kan een mens wel proberen met zijn bezweringen die storm te stillen. Met zijn godsdienstige handelingen om zo God te bewegen, om zijn toorn te matigen. Nee, dat zal nooit kunnen. Maar alleen dan, als die gezegende middelaar Gods en der mens aan de ziel wordt geopenbaard. Als hij die ziel omhelst, dan wordt het stil. Als hij dan komt met zijn bloedgerechtigheid. Als mijn ziel daarin mag schuilen, mag wegvluchten, dan wordt het stil. Want in Christus is de toren van God uitgeblust. En als hij komt, dan wordt het stil. Dan ligt de mens eronder. Dan zijn zijn zonden vergeven. Dan heeft hij geen vijanden meer. Dan houdt hij God over. God eeuwig goed. God alleen goed. En dat voor zo een als ik ben. Dan wordt het stil. En God om stil van te worden. Met eerbied gesproken. Immers is mijn ziel stil. Tot God. En er zal in de hemel, ja, ook de halleluja's zijn, maar er zal ook stilte zijn. Ach, de ene stilte is de andere niet, ik weet het wel. Er is ook een stilte in de hemel geweest vanwege de ontzetting of de oordelen die komen gaan. Zo kan er ook een ontzettende benauwdheid zijn en stilte in het hart. Maar deze stilte, dat is een gewijde stilte. De lofzang klimt uit Sion's aan tot u met stil ontzag. De stilte als alles vlak is. Als het goed is tussen God en mensen. Als er weer gemeenschapsoefeningen mogen zijn. Als de mensen kwijtraakt aan de liefde God, dan is hij dicht bij huis. Dan is hij dicht bij huis. Dan is het stil. Dan kan hij sterven. Dat zijn de zoete, stille wateren. Dat zijn de vertroosting. De vergeving der zonde. Ook als het bij vernieuwing mag worden gesmaakt. Dan zijn de avondmaalsvieringen die we niet meer kunnen vergeten. Waarbij vernieuwing de vergeving der zonde werd geschonken. Dan staat de tijd stil. Dan is een mens alles kwijt. Dan is het alleen maar stil zijn voor God. Eén en al verwondering. Opzien. Ze kwijt, lieve. Zeer stille wateren. Zeer diepe vertroosting. Stille wateren. Zeer diepe gronden. Gronden die reiken tot in de eeuwigheid. Want daar komt nou die zoete vertroosting vandaan. Van die eeuwige liefde waarmee God zijn kerk lief heeft. En zo leidt hij zijn kinderen. Niet alleen in de grazige weide van zijn woord. Maar ook aan die zeer stille wateren. Van die zoete vertroostingen, ook zo vertroostingen. Als de Heer weer eens laat weten aan de ziel dat hij er vanaf weet. Hoe loopt u over de wereld? God weet niet van me af. En ik hoor niet bij dat volk en ik hoor nergens meer bij. En als hij dan weer eens afdaalt, zo diep afdaalt in die ziel. En bekend maakt, ik weet waar gij woont. Heb u dat wel eens gehoord dat hij dat zegt? Ik weet waar gij woont. Heer, weet u dat? Ja, dat weet ik. Zeer stille water. Van zoete vertroosting. Dan is het Sela. Dan is het stilte. En dan zegt de kanttekenaar, dan kunnen ze het beste drinken. Want als het water zo woelt, dan is het drinken maar moeilijk. Maar als zo stil is, dan kunnen ze met volle teugen indrinken de liefde Gods in Christus. En wat is de vruchten van dat eten van de grazige wijn en dat drinken van die stille, zeer stille water? Wat is de vruchten van? Dat staat verderop, geliefde. Dat geeft verkwikking. Hij verkwikt mijn ziel. Leest u mee? Hij verkwikt mijn ziel. Dat is de vrucht van dat eten en drinken. Dat geeft verkwikking. Dat woord wat daar staat, dat is letterlijk dit. Terugbrengen. Terugbrengen. Het is wel eens dat het gebeurt dat iemand zijn bewustzijn verliest. Dan hebben ze, en hadden ze vroeger ook wel bepaalde middelen om iemand weer bij te brengen. Dan keert als het ware die geest weer terug, nietwaar? Nou, eigenlijk moet u daar maar aan denken. Iemand die weg is. En die weer teruggebracht wordt. En dat doet nou dat woord, die onderwijzingen. En dat doet nou die vertroostingen van die zeer stille wateren. Die verkwikken, dat wil zeggen, die brengen terug. En dat voert ons tot een zo ontzettend wezenlijke zaak. Wat is nou heel de weg die God met zijn kinderen houdt? Hebben we dat beleefd, geliefde? Dat is niet anders dan terugbrengen. Dat is het grote werk. Eenmaal was ik bij God in het paradijs, in zijn gunst en gemeenschap. Ik ben weggegaan. Ik heb die liefdesbron verlaten. Ik ben gaan dwalen in deze wereld. En ik zou nooit meer teruggekeerd zijn. Ik had daar de lust niet toe. Ik wist de weg ook niet. Ik wou het niet, ik kon het niet, ik wilde het niet. Maar hij wilde. En hij brengt terug al die zwervers. En hij weet ze te vinden. En hij haalt ze uit al de holen. Moet het zijn, Onesimus in Rome. En Paulus bij Damascus, hij weet ze te vinden. En hij haalt ze allemaal terug in de gemeenschap. Met de drie-enige God. Dat is het woord. Dat is nou verkwikking. Teruggebracht worden. En dat niet één keer in die waarachtige bekering. Maar steeds weer. Als we met Petrus moeten gewaar worden. Zoals die dichter in 119 dat zingt. Van het schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dan ben ik hem weer kwijt. Hoe komt dat? Ach, soms zitten ze me achterna. En dan ben ik zo bang, dan loop ik maar in het wilde weg. En dan loop ik zo weg bij God vandaan. En dan weet ik niet hoe ik terug moet komen. En dan roept die ziel uit, ik ben ver van huis en donker is de nacht. Hoe kom ik ooit weer terug? En dat wist Petrus ook niet meer. Toen hij daar buiten stond, zijn meester tot driemaal toe verloochend, met eedzwering zelfs gevloekt, toen kon hij nooit meer zalig worden. En hoe heeft toen God hem verkwikt teruggebracht met die ene blik van zijn ogen. En Jezus zich omkerende zag Petrus aan. En met die blik werd hij teruggebracht. Weet u hoe dat gaat? Hoe komen ze terug? Weet u dat? Altijd zo. Met smeking en geween zal ik ze voeren. Toen ging Petrus naar buiten en weende bitterlijk. Dat is de weg altijd terug. Naar buiten, ja, dat is de weg terug. Bitter wenend. En zo kwam hij terug. Pasen werd het toen. Ik leef, Petrus, en gij zult leven. Je hebt de eeuwige dood verdiend, maar ik heb het leven voor je verworven. En ik heb voor u gebeden dat uw geloof nu ophoudt. Eén blik van zijn ogen, één liefdesuitlating verbreekt het hart en voert de ziel terug met smeking en geween, dat is verkwikking. Een ander geliefde, Paulus, krijgt slagen in het aangezicht van de duivel, slagen in je aangezicht. En dan schreeuwt hij het uit. En gaat u God bidden om mij van verlost te worden. Maar God onderwijst. Spreek mij niet meer van deze zaak. Geliefde, God weet voor ieder van zijn kinderen het middel wel aan te wenden om terug te voeren. Een blik van Christus. Of Simson. Die gevocht heeft, duizend Filistijnen verslagen. En dan in de hoogmoed staat. En dan zonder water komt. En dan moet omkomen. En dan opent God op het alleronverwachtst ook nog een bron. Een bron om daaruit te drinken. Zo verkwikt God een ziel die is afgedwaald. Weggevlucht. Op het pad der zonde gekomen. Aan het einde met zichzelf opnieuw gebracht. Een blik. Een bron. Een woord om die ziel terug te brengen, terug te leiden. Ook dat laatste, als het sterven wordt, als het nou sterven wordt, volk, kun je dan zeggen, oh Heer, ik heb zoveel meegemaakt, dat is gebeurd in mijn leven, dat is gebeurd, hoe dan kan ik wel mee sterven? Nee, denk het niet. Want David zegt in Psalm 39, Heer, houd uw hand van mij af, dat ik mij verkwikke. Eer dat ik sterf en niet meer zijn. Dus voordat hij sterft heeft hij nog verkwikking nodig. Verkwikking, verlevendiging. Om nog eens terug te mogen komen in de gemeenschap met God. Om zo te sterven. Want als er sterven wordt, dan komt er zoveel tegenop. Dan wordt er zo gerukt aan die levensboom. Oh, dan hebben we ze wel eens gezien. Ja, dan zeggen ze wel eens de wanhoop nabij. Nou, zeg maar rustig de hel nabij. Want dan wordt het waar, sterven is God te moed. Heere, geef dan nog eens een blijkje dat het waar is. Dat ik in uw gunst die grote oversteek kan doen. Behouden aankomst mag verwachten. Stervensgenade. Verkwik mij eer ik daal in het graf. Kijk, dat vraagt nou David. En dat zijn de uitwerkingen van die bemoeienissen, van die zorgen, van die onderwijzingen en vertroostingen. Verkwikking van de zielen, derde geliefde. Hij leidt mij de spoor der gerechtigheid. Dat zijn de leidingen. U voelt wel, het hangt ook allemaal wel samen. U kunt dat niet strikt scheiden, maar probeer het toch enigszins onderscheid te maken. Zie ook dat derde, de leiding. En nu staat er zo heel bijzonder, gemeente. Hij leidt mij, dat doet die herder, hebben we toch de herder. Die herder die voert dus in die zeer grazige weide. Die herder voert zachtkens aan de zeer stille wateren. Opent de fonteinen van vertroosting. En het derde, hij leidt ook. Het is niet alleen maar eten en drinken. Het is ook voortgaan. Leidt mij... staat in de sporen der gerechtigheid. Om zijns naams wil. In de sporen der gerechtigheid, wat betekent dat? Geliefde, ik wil daar twee dingen van zeggen. In de eerste plaats is dat een... Nee, laat ik eerst zo eens mogen zeggen. Ja, laat ik het zo eens mogen zeggen. U kent de Christenhuis. John Bunyan. We hopen ook binnenkort met de gemeente daar weer over samen na te denken. En dan wordt ook over die weg gesproken. Weet u wel. Die smalle weg in de Staten. Dat is een smalle weg. Daar gaan we het hier over. Dat is een hoge weg. En dat is een rechte weg. En dan moet u maar goed onthouden. Dat is een hoge weg. Smalle weg. Rechte weg. Een hoge weg. Dat is een goddelijke weg. Dat heeft geen mens bedacht. Die wegen die God met zijn volk had. Dat heeft nooit één mensenziel kunnen bedenken. Nee. En is Gods weg. Dat is het eerste. Daarom hoog, een goddelijke weg. Tweede, die smal, dat weet u wel. Dat verstaan we wel. Dat zit op de moeite. De zware gang. Want daar moet alles van de mens eraan geloven. Alles buiten God en Christus verdoemd wordt. Smal, kan niks van de mens bij. En het derde, daar gaat het hier met name over. Hij is recht, recht. God gaat niet op zijwegen. En komt niet op dwaalwegen. Ja, ik wel. Ik heb gedwaald. Tijden. Jarenlang. Rondgedwaald. Ik was een herder. Ik wij nog bij de herder was een schaap. Kom ik straks nog op. Nee, maar God gaat rechte wegen met zijn kerk. Rechte weg. En versta het dan maar zo. Recht op het doel aan. En in de tweede plaats zijn het natuurlijk ook eerlijke wegen. Geen drogwegen. God bedriegt zijn volk niet. Willen wel graag bedrogen worden, maar God bedriegt zijn volk niet. Die handelt eerlijk met zijn zieltjes. Een rechte weg. Dat is recht op het doel aan. En dat is een eerlijke weg. En daar gaat God nou met zijn volk op. He, en dat houden zij niet voor recht, nee, nee, want zij weten het altijd beter. Heren, hierheen, nee hoor, hier heb ik toch niks te zoeken. Hier hoef ik toch niet te zijn, hier wil ik niet wezen, ik wil daar gelegen zijn. Dat lijkt me goede wijde grond, nee, God gaat. En weet u, als er nou eens licht op mag vallen, als je nou eens terug mag kijken, dan zeg je toch, heren, ik wil van die weg niks af hebben. Ik heb destijds opgestaan, ben opgestaan tegen die weg. Ik was het niet meer eens met die weg. En van binnen vrieste het van vijandschap. Ik heb u alles en nog wat. Nee, dat zeg ik niet. En toch moet ik nou zeggen, Heer, zo zuiver. Ik wil er niet één meter vanaf. Er moet ook niks bij. Dit is uw weg. Dan valt het licht van Gods voorzienigheid over die weg. Aanbiddelijke weg, zegt de kerk. Ga ze straks eeuwig bewonderen. Een rechte weg. Dat geldt voor de kleine doelen, als ik het zo mag zeggen. Ik moet daar zijn. Daar heeft de Heer mij geplaatst. Daar wil hij me hebben, daar moet ik wezen. Maar ook dat grote doel, want het gaat wel naar de schaapskooi, hoor. En dat doel houdt de herder steeds voor ogen. En alles is gericht op de verheerlijking van zijn kerk. Daarom al wat wij houden voor omwegen, zijn geen omwegen. Zijn noodzakelijke wegen om te leren, om straks zonder verschrikken voor God te verschijnen. Nou, dat is iets van die rechte wegen die God houdt met zijn kinderen. Dat zijn de leidingen, geliefde, de leidingen van God. Waarom doet hij dat eigenlijk? Zijn we nou van die aardige schapen? Nee, dat weet u wel. Hij doet het om zijn naams wil. En dat betekent ook weer tweeërlei, maar ik zeg het nu, u overdenkt het toch. Herkant straks. In de stilte. Om zijn naams wil. Omdat God in eeuwigheid zijn naam verbonden heeft als een kerk, daar kan hij niet meer vanaf. En daarom doet hij het ook. Omdat hij zich verplicht heeft om dat te doen. Omdat hij zich schuldenaar maakt van zijn eigen woord. Hij heeft het gesproken, zal hij het dan niet doen? Ja, dan zal hij het zeker doen. Hij heeft toch gezegd, ik zal u doen omkomen in dure tijd en hongersnood. Dan zal hij het ook niet doen. Dat is hij verplicht aan zichzelf om het zomaar uit te drukken. En de tweede, waarom doet hij dat diepste? Niet om u en niet om mij, maar om zijn grote naamswil, om daarin verheerlijk te worden. Want dat zal het zijn straks in de eeuwigheid. de stilte van de aanbidding en de halleluja van de grootmaking van die ene God die in Christus zo diep is gebogen, onder zijn schaapjes is gekomen en hun verdoemenis heeft doorleden. Geliefde, om mijn naam, niet om uwentwil, maar om mijnentwil, o volk van Israël, doe ik dat. Ontzaglijke zaak. En zeg nou eens eerlijk, is God niet goed voor zijn kerk? En als u dat toestemt vanmiddag, waarom staat u er dan nog buiten? Waarom veracht u dan de goedheid des Heer? Waarom leeft u dan nog op uw eigen wegen voort, geliefd? Wat een gelukkig volk dat zo'n herder heeft, dat bij zijn schaap is, ook als hij gaat in de dalen vol van schaduwen desnoods. We spraken en we spreken nog steeds over de leidingen, over de wegen die God houdt. En we zeggen, dat zijn hoge, dat zijn smalle, dat zijn rechte wegen. Ja, maar ook door die dalen. Wat zijn dat voor dalen dan? Wat voor dalen zijn dat dan, geliefde? Dat is het dal waar Asaf in verkeerd heeft. In verkeerd heeft toen hij de voorspoed der goddelozen zag. En zijn bestraffing alle morgen, de benauwdheden. De anderen gaat het goed en ik heb altijd alles tegen. Het was het donker. En hij kon Gods weg niet zien. En er kwam die opstand. Daar vielen de schaduw in. Een benauwd leven, een dal leven, een donker leven. Maar dan mag hij hier door Gods genade geloven. Ook daar bent u toch bij. O, dat heeft Asaf toen niet gezien. Maar ook hier weer achteraf. Toen de licht nog mocht vallen. Hij dacht alleen in dat dal te zijn. Maar nee, kijk, hij was aan mij zijn. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakt. Ook daar in die dalen is God nabij zijn kerk. Ook in dat laatste dal. Als een schaduw van de dood invalt, als ik sterven moet. Ach geliefde, heb u dat wel eens overdacht? Dat denk ik wel eens. Dan komen we toch op bij mensen die liggen op hun uiterste. En daar zou ik u veel van kunnen vertellen. Maar je neemt er toch wel eens wat van mee. Ik wou dat ik er meer van meenam, hoor. Want ik moet ook sterven. Maar dan die benauwdheden bij ogenblikken te moeten zien. Want ach, we kunnen hier ook in dit middaguur al wel rustig spreken over God en over de eeuwigheid. Maar het moet er maar op aankomen. De dood verogen. Het wordt sterven. De adem stokt. De eeuwigheid breekt in en dan. Is het dan waar geweest? Heb ik maar wat gezegd? Op mijn gevoel geleefd. Anderen hebben het me voorgehouden. Ik heb het gretig aangenomen. Maar zelfs zo'n rustgrond verschaft die voor de eeuwigheid niet deugt. Daar kun je zo bang voor zijn. Zo bang voor zijn. Maar ook in dat dal als het waar is. Zal de Heere zich niet achterhouden. Geliefd zelfs in het dal van de schaduwen des doods. Waarom dan? Drie dingen. Want ik ben met u. Dat heeft hij ook gezegd. En dat mag hier David ook weten. Want gij zijt met mij. Er staat niet bij. Het zal wel weer overgaan. Ik geloof dat u me er wel uithaalt. Dat staat er niet. Dit is de diepste troost. U bent erbij. En dan kan Gods kind sterven. Omdat God erbij is. Omdat die grote hoge priester in de doodsjordaan staat. En al zijn volk gaat voorbij en hij staat in de doodsjordaan. Biddende, ik wil dat maar. Ik ben ook zij die gij mij gegeven hebt. Ja. Dat is het eerste. Zoals een moeder bij het kind is, dan is het goed. Dat kind redeneert ook niet. Het is goed, moeder is er. Want gij zijt met mij. En dan nog twee dingen. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die stok, wat is dat? Niet zo lang, aan het einde wat gebogen. Zo'n stok, aan het einde wat gebogen. En dat is een wapen in de handen van de herder. Om het wild gedierte dat de schapen bedreigt, te doden. Af te leren, weg te slaan. Dus hier staat drieërlei. Ten eerste, ik zal niet vrezen, geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. En ten tweede, uw stok vertroost mij, die stok waarmee u al die aanvallen tegemoet trekt. En naar uw wil dood of op de vlucht jaagt. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijder toch te keer. Wil spiezen al die andere wapens gebruiken om die vijand die het op mijn ziel voorzien heeft, om die te fluiken, om die te doden, om zijn lage, snode plannen te verhinderen. En dan de derde, en dat is een wonderlijk beeld van die herder. De herder is erbij, dat geeft het schaap alsof er rust. Hij heeft ook een wapen om de vijand te slaan. Maar het derde, dat is die staf. Wat is dat? Dat is een hoge staf. En daar kun je op leunen. Daar kun je op leunen. En zo heeft u misschien wel eens een herder gezien bij zijn schapen. Hij moet u wacht houden. Maar ach, die herder, nou spreek ik over een mens hoor. Die wordt ook moe. Hij kan er niet bij gaan liggen, want dan ziet hij niet meer de gevaren komen. Hij moet wel staan, maar dat is zo vermoeiend. En dan leunt hij op die staf. En zo leunend op die staf waakt hij over zijn kudde. Zo is die hemelse herder. Hij is er niet alleen bij. Hij heeft niet alleen dat wapen, maar ook die staf om daarop te leunen, met eerbied gesproken. Zijn ogen zijn altijd op zijn schapen. En zien altijd uit naar alle gevaren. En bemerkt ze wanneer ze komen die zijn kinderen belagen. Zo'n herder die waakt voor uw ziel. Is die kerk nou gelukkig of niet? Oh, dan krijg je niet uitgewonderd vanmiddag. Als er iets van in de ziel waar gaat worden. Van die grazige weide. Waarin God zijn kerk onderwijst en leert over de wegen die zich houdt. Als hij mag en wil ontsluiten op zijn tijd die bronnen en fonteinen van vertroosting. Van die zeer stille water. Als we gaan zien de leidingen die hij houdt met zijn kinderen. En dat we ook vanmiddag moeten zeggen, Heer, het is goed, het is goed, het is goed. Ook in de benauwdheden. Dan vraag ik, kinderen van God, heeft u ooit alleen gehad? Ooit alleen. Want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Geliefde, want dat is de troost. Dat Gods Zoon waakt voor de ziel. Geliefde, en zo betoont God in Christus zijn zeer uitnemende zorg voor zijn kinderen. Voor zijn schapen als herder. Maar onze tweede gedachte, geliefde, ook als gastheer. Dat lezen wij in vers 5. U weet dat de Bijbel rijk is aan beelden. Beelden waarin God onderwijzingen wil geven. Ziet u ook met mij naar dat tweede beeld. Na eerst gesproken te hebben over God als herder. Mag David, die diep ingeleid is in de verborgenheden des Heren, nu ook spreken over God als gastheer. Als gastheer. We lezen het in vers 5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Tegenover mijn tegenpartijders. Geliefde, de uitnemende zorg des Heren voor zijn volk. Ook als gastheer. Gij richt de tafel toe. Waar moeten wij aan denken vanmiddag? Oh, dan mag u best wel in de eerste plaats denken, gemeente. Aan een gewone tafel met dagelijks voedsel, eten en drinken. Want de kerk heeft niet alleen een God voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd. Zult u dat niet vergeten? Ik denk wel eens, misschien is dat een kwade gedachte, maar goed, hoe kan het ook wel anders uit mij voortkomen? En toch geloof dat waar is. Dat wij mensen in de kerk wel vaak denken, heren, zorgt u voor de eeuwigheid, dan zal ik zorgen voor de tijd. He? Vandaar al die verzekeringen en al die dingen meer, want dat nemen we zelf op de hand. Dat zal wel lukken, heren. En als het niet lukt, dan roep ik u er wel bij, maar zorgt u maar voor de eeuwigheid. Nee, Gods kerk heeft een God voor tijd en voor eeuwigheid. Ook in deze dingen. Ook in deze dingen van het dagelijk voedsel. Eden, eten en drinken en kleding. En voor de eeuwigheid. En dan denken we in de tweede plaats aan het avondmaal. Nee, dat zal voor David niet geweest zijn. Wel de zaak, dan zou u moeten denken aan Pasen. Pasen. Dat is die maaltijd die herinnert aan de uittocht uit Egypte. Die herinnert aan de bewarende hand des Heeren. Bij al die mensen die mochten schuilen achter de bloed, ging de verderfengel voorbij. En in de derde plaats, inderdaad deze middag, mag u denken aan het heilige avondmaal. En er staat er gericht. Als wij avondmaal houden, dan is het geen avondmaal. Maar dat dit nou waar mag zijn. Gij richt de tafel toe. Die tafel die hier staat, hebben wij die nou aangericht? Of mogen wij nou nog geloven? Ja, maar het is een instelling des Heer, dat is waar. Hebben we het in zijn gunst gedaan? Wie heeft hier de tafel aangericht? Een oude vraag. Hebben we er wat voor? Om de tafel aan te richten. Maar als het waar geweest is vanmorgen, dan is dit de beleving. Gij. Gij richt de tafel. Met brood en wijn. Brood en wijn. Die heen wijzen, dat weet u daar, lichaam en bloed van Christus. En dat is de meest uitnemende zorg die God aan zijn kinderen betoont. Dat hij geeft zijn kind als het voedsel. Al die woorden waarmee God zijn kinderen onderwijst in dit heilig woord. Deze graamzige weide. Al de vertroostingen die hij geeft. Ze hebben maar één inhoud. Jezus Christus en die gekruisigd. En wie waarlijk heeft gegeten en gedronken vanmorgen, die heeft de Zoon Gods gegeten en gedronken. Hij heeft het zelf gezegd. Mijn lichaam is waarlijk spijzen en mijn bloed is waarlijk drank. Waarom? Omdat dat heen wijst naar het offer, waardoor Gods toorn is geblust. Omdat dit offer wijst naar het eeuwige leven dat hij door zijn leven en sterven heeft verworven. En daarin rust de kerk in de vergeving der zonden, het eeuwige leven. Dat ze eeuwig zullen leven voor Gods aangezicht. Dat is het voedsel. Dat is de gekruisigde. Geef mij Jezus of ik sterf. Zo begint het en zo zal het hele leven doorgaan. Want buiten hem is geen leven. En daar aan de tafel wil God zijn hongerige kinderen nog eens laven en nog eens spijzen. Hun dorst wegnemen, hun honger stillen. Met hem, de Zoon van God, nee. Nee, daar gaan wij niet aan het avondmaal. Omdat het onze plicht is. Niet om daarmee te tonen dat wij er ook wat voor hebben. En dat we er ook bij horen. En wat er allemaal kan zijn wat het niet moet zijn. Maar dat één. Omdat daar wordt gezien wat we eenmaal hebben gehoord. Ja. Omdat daar wordt genoten wat we eenmaal hebben gesmaakt. Dan was het vanmorgen niet nieuw. Dat kan niet. Maar het sacrament, dat is een verzekering van wat eenmaal is geschied. Dat is de bevestiging van wat God eenmaal heeft gesproken. Eenmaal, toen hij die zielen kwam te omhelzen, in het uur der liefde zichzelf wegschonk, toen heeft hij het gezegd. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En daarom heb ik mijn gezegend lichaam en mijn gezegend bloed voor u gegeven. Voor u. Omdat u anders de eeuwige dood en de eeuwige verdoemenis had moeten sterven. Dat heeft hij gezegd. En als het waar is, dan gaat hij de tafel dat bevestigen. Dan komt hij niet alleen de oorpoort, maar ook de oogpoort binnen. En onderstreept hij in het sacrament de waarheid al uw zonden weggeworpen achter de rug. Opgelost in het bloed Christi. Weggedaan, voor eeuwig weggeworpen. Ga heen, uw zonden zijn u vergeven. Bij vernieuwing, ga dan de hemel op. Bij vernieuwing, daal dan de vrede Gods die alle verstand te boven gaat in onze harten neder. Geliefde zoon, en zo heel bijzonder is God gastheer. In het dagelijks voedsel dat hij ons bereidt, jazeker. Maar bovenal in die geestelijke spijzen. Ook uitgedeeld onder de tekenen van brood en wijn. Geliefde, dat is het rijke. Dat is het gezegende voedsel dat God zijn kerk schenkt. En dan moet u eens kijken, geliefde, wat daarbij staat. Gij richt de tafel toe. Gij, onthoudt u dat, Heere, heeft u hier de tafel aangericht? Of zijn wij hier bezig krachtens onze godsdienstige opvoeding en opvattingen? Hebben er wat van bij God vandaan? Maar dan verder ook. Voor mijn aangezicht, dat is altijd zo persoonlijk, wie daar gezeten? Oog in oog met de gaven Gods. Ik zeg niet dat hij geen gemeenschap der heiligen mag kennen. Dat zal er ook wezen. Als ik me niet vergis, was het dat een ogenblik ook. Maar ook zo heel persoonlijk zal het zijn. Zo persoonlijk voor mij. Voor mijn ziel. Kan voor een ander nog wel eens makkelijker geloven dan voor mezelf. Maar dan wordt het zo persoonlijk voor mijn aangezicht. Voor mij. Heb ik het gezien. Het brood dat is gebroken. Heb ik gezien. De wijn die in de beker werd gestort. Eerst was die beker leeg. Die heeft hij leeggedronken. De toren Gods heeft hij uitgedronken. En toen de beker gevuld met zijn goddelijke liefde. Opdat zijn kerk dronken zal worden in de liefde. Hier maakt elk een in liefde dronken. Gij richt de tafel toe. Voor mijn aangezicht zo persoonlijk. Maar dan nog verder geliefde. Tegenover mijn tegenpartij. Tegenover mijn tegenpartijen, dus wat zijn dat? Zijn vijanden. Zijn die ook in de kerk? Oh, dat kan. Van nature zijn we allemaal vijand. Maar ook heel bijzondere vijanden die hier van binnen ook huishouden. De duivel die het roept, gij hebt geen deel aan God. De wereld die de kerk hoont. Zoveel vijanden, dat is nou het wonder dat hij dat doet. In midden van de vijanden, van binnen en van buiten. Daar richt hij de tafel aan en kan het zijn, geliefde. Kan het zijn dat er ook afgebleven zijn. Omdat die eerst al de vijanden willen wegwerken. Dan zullen zij aangaan. Nee, die hebben zoveel bezwaren. Het is niet vlak. Ja, wanneer is het nou vlak? Als er geen vijand meer zich laat horen. Dan zult u wel aangaan. En als die niet meer aangaat. En als die wel komt. Als u nou eens kon zeggen wie er allemaal aan moesten. Als ik dat nou eens mocht uitmaken, dan zou ik er ook wel zijn, denk ik. Zo willen wij de tafel aanrichten. En alle vijanden, vermeende of werkelijke vijanden, die willen wij dan eerst weg hebben. En dan zullen wij vervloekt de hooggoed. En dan ontneemt u zelf, kind van God, de troost die God verordineerd heeft, om die te ontvangen te midden van de vijanden. Dan zegt de duivel, je hebt geen deel aan God. Maar wie hier mocht zitten, in waarheid. Die mocht laten zien aan de duivel. Verzekerd te zijn van zijn aandeel in Christus. En die heeft met eerbied gesproken. Zover dat kan in dit opzicht. De duivel het nakijken gegeven. Tegenover mijn benenpartij dus geliefde. Zoals de dichter het zingt. Doe mij een teken ten goede. Op een haat ze het zien. Zodat eerst eens samen zijn. Psalm 86, vers 9. Doe mij een teken ten goede. Dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Het negende van 86. een aantal zaken. Het een, dat is een ontzaglijke zaak, ja. Ik zeg niet dat iedereen die aangegaan is, verkeerd is. Ik zeg niet dat iedereen die afgebleven is, onbekeerd is. Maar het is wel ook zo even nog verwoord wat ze zelf ook met smart hebben moeten zien. En al zo lang zien. Hoeveel onder ons nog onbekeerd kunnen zijn. Onbekeerd. Bedenk dat je elk ogenblik kunt sterven. En dan voor eeuwig te moeten branden onder Gods toorn. Het ontzettende, nog onbekeerd te zijn. Wie is de schuld daarvan? U zegt de schuld, dat ben ik zelf. Als dat vanmiddag eens waar mocht zijn, dat u de schuldenaar bent, toch begin ik ergens anders. We hebben een week of twee geleden gesproken, geliefde, over de appelboom. Onder de appelboom heeft uw moeder u verwekt, met smart ter wereld gebracht. We hebben gezegd, die moeder, dat is de kerk. Dat is de kerk. En ze hebben zelf de schuld ook gekregen van de onbekeerden in de gemeente van Bethel. Omdat er bij ons geen worstelingen zijn. Dan gaat u verloren. Mocht dat de vrucht zijn van die vreselijke waarneming. Die ontzettende werkelijkheid nog zoveel buiten God. Omdat wij niet worstelen. Niet met smart nog kunnen baren. Uw moeder heeft u verwekt onder de appelboom. Uit de bediening van Christus. Op de knieën gebracht. Om ze nog voor de troon van Gods genade neer te leggen. Erbarm u over het zaad van onze gemeente. Heere, mijn arme kinderen, wil ze nog bekeren? Wil ze nog in genade aannemen? Zijn daar worstelingen? Of slapen we door alle noden heen? Waar is het volk dat nog 's nachts de bedsteden moet verlaten, de knieën moet buigen? Erbarm u over ons, over onze kinderen. Mannen en vrouwen, die daarom te meer schuldig zijn dan alle mensen die in de wereld zijn, omdat zij onder de waarheid mogen verkeren. Geliefde, het moest werkelijk voor ons alle nood worden. Voor ons in de eerste plaats als raad der kerk. De ouders in de tweede plaats, de kinderen, de mensen zelf. Ach, en nou is het avondmaal geweest. En heeft u iets gezien en ook gehoord vanmiddag van het geluk van Gods kinderen? En hoe zult u dan op de dag kunnen verantwoorden aan deze weldoener al zijn weldaden voorbij te zijn gegaan? Eén ding moet ik u ook zeggen. Kan een mens zo benauwen? Zoveel onbekeerdheid. Maar toch ook. Maar toch ook, ja. Toch ook daarin. Uit de zeer stille wateren. Van God bediend. Ook daarin toch. Die het hoofd in de schoot. Te mogen leggen. Het is nou eenmaal niet anders. Maar toch ook daarin het hoofd. Te mogen neerleggen. Op Gods woord en getuigenis. Gij, Heere. Gij zult naar uw raad werken. Werken ook onder ons. En die er niet komen, gaan door eigen schuld verloren. Ze zullen u nooit, nooit één verwijt kunnen maken. Maar allen die behouden zullen worden, zullen het uitroepen, eeuwig uitroepen, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, en dan mag de kerk toch ook weer vertroost worden. uit de bron van Gods verkiezende liefde. En vanuit die vertroosting nu werkelijk is de knieën te mogen buigen. God, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. Bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Bekeer me, zoals ge al uw volk bekeert. Geliefde, dan mag ook in de grootste droefheid. Dat toch weer een eenswillendheid komen met Gods weg en werk. Ook hierin. Het laatste. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Wat zullen we zeggen? Als iemand binnenkomt in het oude oosten, dan was de gastheer het zelf die zo iemand verfriste met olie. Na een lange reis dan binnen te mogen komen, door de gastheer verwelkomd en dan verfrist en verkwikt te mogen worden. Het was een daad van hoffelijkheid en beleefdheid in het oude oosten. Zo ook geestelijk. Die grote gastheer, God in Christus, richt de tafel toe. Geeft het beste van zijn huis, zijn eeuwig schoot en wonderkind, in het geloof te genieten. Te smaken dat God goed is. En geeft er blijdschap bij. De olie des geestes. De blijdschap. Die hier in beginsel wordt gesmaakt. En straks ten volle zal zijn de kroon van Gods kinderen. Een blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzijn straalt. Ten hoogste toppunt stijgt. Blijdschap, te midden van de neergang van de tijd, te midden van alles wat tegen is, te midden van de dodigheid van mijn bestaan, is er toch een blijdschap verwekt die de duivel niet kan roven. En ook dat mag in de bediening meekomen. Geliefde, de olie des geestes om het hart te verblijden. En mijn beker vloeit over. Ach, dat zal niet altijd wezen. Dat ligt niet aan de genadige God. Maar dat ligt aan onze ongelovige hart. Want God is geen lamp van uiterste duisternis. En hij is ook geen kale God. Maar bij ogenblikken mag de beker wel eens overvloeien. Geliefde, dan mogen we toch weten. Dat er ogenblikken zijn geweest dat het niet opkomt. Dat het te veel werd. Dan moet de kerk sterven in de liefde. En als het moet, dan hebben ze zich op dat ogenblik de zogen willen veroveren. Maar het is Gods raad en wijze om toch ook daarin zijn liefde te temperen. De beker wel weer eens weg te nemen. Hier kan de ziel het nog niet verdragen. De overvloed uit de fontein die God is. Maar ze mogen er wel eens van gewagen dat ze een God hebben. Die van het uitdelen nou nooit moe wordt en ook niet minder wordt. Wiens liefde altijd meerder is dan het hart kan geloven. Boven binnen het smeken uit gaat geven. En het is onze wens en bede dat de Heer ook in ons midden zo zich heeft betoond als een God. Die de bekers nog doet overvloeien. Misschien dan niet aan de tafel. Maar ook in de nabetrachting thuis. Als u met de weldaden nog eens mag inkeren tot uzelf. En uit uzelf terug mag keren tot God. Die het gegeven. Dan kan het in de stilte van de nacht nog wel eens weten. Mijn beker is overvloeiend. Geliefden, als dat gebeurt. Ach, dan gaat de kerk toch verlangen. In de nacht. Naar zijn komst. Naar die dag. Dat ik geen beker meer nodig heb. Dan zal de beker worden weggenomen. En dan zal de kerk. De bron zelf. Aan de lippen mogen zetten. Eeuwig uit God te drinken. Amen. Laten we trachten te eindigen. De zeer uitnemende zorg des Heren voor zijn kerk. Heere, één gebed nog. Dat u allen die nog buiten staan, door de voorstelling van deze weldaden tot een heilige wanhoop zou willen voegen. Wat is dat een gelukkig volk. Wat sta ik daar nog buiten? O God, dan mis ik alles. Nou heb ik geen herder. Ik moet alleen naar die eeuwigheid. Ik heb geen leidsman. Ik zal eeuwig verdragen. Geen voedsel dan alleen mijn eigen tong. Geen water dan alleen een eeuwige dorst. Heere, geen tafel met weltoebereide spijzen. Maar eeuwige armoe en duisternis zal mijn deel zijn. Heer, u heeft getoond het geluk van uw volk. U heeft getoond de goedheid van uw hart. U bent God, u bent goed, onuitsprekelijk goed. De verheuging van uw kerk. Heere, dat zijt gij zelf. De Heere is mijn deel. Dat deel te moeten missen. Geen ander deel dan nacht zonder uitzicht. Heere, wek ons nog op, ook de kinderen, uit de doodslaap. En dat we nou niet meer onbekeerd kunnen zijn, maar dan moeten we eerst onbekeerd worden. Om dan in ons hart die zucht te hebben. Bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Heere, want daar komt het op aan. We huiveren voor uw weg. En we vluchten de dingen van alle dag. Maar roep ons dan een goddelijk hand toe. Heere, stuit ons in onze loop. En geef nog die overtuiging in het hart. Dat we hangen wat de werkelijkheid is aan een verrotte draad boven de haan. Geef de overtuiging dat we zijn de meest beklagenswaardige van al uw schepselen. Want een dier heeft nooit gezonden. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Geef overtuiging in het hart bij de aanvang en bij de voortgang. Maar geef ook de overbuiging om opgelost te mogen worden in de Zoon van uw eeuwige liefde. Doe verzoening over onze zonden en gedenk ons, Heer, op weg en reis naar die grote eeuwigheid. Doe het nog om uzelf willen. Uit genade. Amen. Dan mag de kerk zien. Door alles heen. Zo zullen wij de schapen u wijden. In eeuwigheid uw lof en eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw hoop, uw onverwinbare krachten. Dat is het 7e vers van Psalm 79. Neig dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u.